Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
De Perestroikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestroikast, aflevering 163 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. Floris is onderweg naar Oekraïne. Op het moment van opname is hij de grens tussen Polen en Oekraïne overgestoken. Althans, daar ga ik vanuit. En mijn studiogast en ik gaan het een klein beetje hebben over Oekraïne, want de oorlog speelt wel een rol in ons gesprek. Maar ook niet helemaal, want we gaan daar. Kazachstan. En je weet het, in de Perestroikast kan alles ten oosten van de rivier de Elbe de komende weken, maanden, jaren worden besproken. En wat leuk is dat we heel sociaal en democratisch zijn. Abonneer je op ons, zodat je geen aflevering hoeft te missen. En de Perestroikast vind je in je favoriete podcast-app. Ik ben Geert-Jan Haan. Mijn gast is Tony van der Tocht. En dit is BNR Perestroikast. Tony, nu ik het standaard riedeltje en draaiboek heb doorgenomen, kan ik jou aankijken en we gaan het hebben over Kazachstan, de stand van Kazachstan. Maar misschien eerst, jij bent van Klingendaal Instituut en dit jaar door die oorlog, 2022 moet ik zeggen trouwens, hebben veel meer Nederlanders kennis genomen van het feit dat Klingendaal bestaat. Jij en je collega Bob Deen en anderen ineens bijna dagelijks soms in al die grote tv-programma's voor elk publiek. Bob doet zelfs het jeugdjournaal. De jeugd heeft nog nooit zo goed geweten wat Klingendaal is. Maar misschien toch goed om even uit te leggen. Want je bent Senior Research Fellow. En wat doe je dan precies?
Ja, ik doe deels hetzelfde als wat de collega's doen. Ik ben van huis uit meer eigenlijk een Rusland-deskundige. En ik zal me zeker geen Oekraïne-deskundige willen noemen. Ik heb jaren gewerkt als diplomaat, ook in Rusland. Ik ben hoofd Oost-Europa, Centraal-Azië geweest op buitenlandse zaken. Dus een hele ruime ervaring ook in het onderhandelen met diplomaten uit die regio. En vanaf 2014 ben ik eerst 4 jaar gedetacheerd geweest bij Klingendaal, ook om onderzoek te doen. Toen weer even terug naar buitenlandse zaken, maar geassocieerd gebleven met Klingendaal en nu weer helemaal terug. En ik kijk naar Rusland. Ik kijk naar wat Rusland doet in, nou, ten aanzien van Oekraïne, maar ook ten aanzien van landen van het Oostelijk Partnerschap. Wat ze doen in Centraal-Azië. Hoe hun relatie met China in elkaar zit. En dat doe ik dan natuurlijk samen met China-collega's op Klingendaal. En ook van wat ik de laatste tijd heb gezien, wat steeds belangrijker wordt, dat is eigenlijk de ideologische dimensie van die hele oorlog. Rusland dat zichzelf neerzet als een, ja, het is een grootmacht en het, Poetin die op een of andere manier het Russische Rijk wil herstellen. Zijn hele verhaal, Russen, Oekraïners, Belarussen, allemaal één volk. Ja. Ik moet de fouten van de geschiedenis herstellen. En daar zit ook een hele dimensie onder van het unieke Rusland met een eigen waarde. Het is niks universele mensenrechten. We hebben eigen waarden. Wij zijn het echte Europa. Wij zijn, de Russische orthodoxie speelt daar een grote rol in. En vandaar dat die hele oorlog, die wordt niet alleen gezien in geopolitieke termen. Dus demilitarisering, maar hij heeft het ook over denazificering en zelfs desatanisering. En hij wordt dan ook ten volle gesteund door de patriarch in Moskou. Die ook vindt dat die Oekraïners gewoon behoren tot zijn kerk. En toen ze zich afsplitsten, toen riep Poetin ook de Nationale Veiligheidsraad bij elkaar. Zo'n scheuring, dat kan niet. Die behoren tot zijn Russische wereld, zoals hij dat voor zich ziet.
En wat vinden ze in Kazachstan eigenlijk van termen als desatanisering?
Nou, ik denk dat in Kazachstan hebben ze daar helemaal niks mee. Kazachstan heeft zich altijd heel nadrukkelijk gepresenteerd als een multi-etnisch, multireligieus, multicultureel iets. Ook een beetje een brugfunctie kunnen vervullen, af en toe kunnen bemiddelen in conflicten tussen anderen. Dat is eigenlijk steeds vanaf de onafhankelijkheid de positie geweest van Kazachstan. Ze hebben wel iets met zeg maar, Eurasiatisch denken. Rusland heeft dat ook wel eens een keer zo geframed, van wij zijn een Eurasiatisch land. Nooit precies duidelijk geworden wat dat dan is. Maar in ieder geval, in Kazachstan wordt dat op een andere manier ingevuld. Dat is niet een soort nieuwe vorm van het Russische Rijk, wat gedomineerd kan worden door Rusland. Dat is veel meer iets op gelijkwaardige basis. Kazachen, Russen en eventueel wat anderen.
Kazachstan is wel Eurasiatisch door het multi-etnische karakter.
Ja, wat dat betreft is Kazachstan meer Eurasiatisch dan Rusland. In Rusland zie je ook wel eens een keer dat verhaal van door die hele vermenging van volkeren is Rusland, of is dat op Eurasiatisch continent iets unieks ontstaan. Dus er zijn ook uit de geschiedenis hele verhalen bij van. Het is nooit echt consistent. Ze komen ook vaak met zichzelf in de knoop te zitten. Wat je nu ziet is dat Poetin het vooral heeft over Russisch nationalisme en Russisch orthodoxe kerk. Dat zijn geen waarden of ideeën die breder in dat Eurasie gedeeld worden. En ook niet in Kazachstan.
Nog even over Kazachstan, want jij hebt ook een verleden daar.
Ja, ik heb in de jaren 90 daar de eerste Nederlandse ambassade opgezet, toen nog in Almaty. Dat was nog enorm pionieren met hele gebrekkige middelen. En later is dat allemaal wat groter geworden. En nu sinds 1 januari vallen onder deze ambassade valt heel Centraal-Azië. De ambassade is inmiddels verhuisd naar wat nu weer Astana heet.
Ja, ik ben nog in Almaty geweest waar de ambassade zat.
Ja, het mooie kleine groene gebouwtje in het centrum. Ja.
En dat heb jij dus 30 jaar geleden op mogen zetten?
Ja, 95. 1995 tot 98 heb ik daar gezeten. En toen ook heel veel te maken gehad met Kyrgyzstan, het buurland. Daar waren we mede geaccrediteerd. En dat werd in der tijd door ontwikkelingssamenwerking door minister Jan Pronk eigenlijk geadopteerd als een mooi ontwikkelingsland. Dus we zijn daartoe met allerlei projecten, landbouwprojecten en dergelijke begonnen. En helaas, dan komt er weer een andere minister en dan valt Kyrgyzstan weer van het rijtje. Dus ja. Maar goed, we hadden wel een aantal succesvolle projecten. Hebben we aan anderen overgedragen, aan de UNDP en aan de Zwitsers met name. Maar het was wel, het gaf ons ook een bredere kijk op Centraal-Azië. En we zaten toen heel bewust om politieke redenen niet in het noorden, waar alle donoren al zaten in Kyrgyzstan, maar in het zuiden, dichter tegen Oezbekistan aan. Waar constant spanningen waren in de Fergana-vallei tussen etnische Oezbeken en
Kyrgyzen.
Ja. Dus we zijn bewust met projecten toen daar gaan zitten. Omdat ook binnen Kyrgyzstan het constant iets was van alles is in het noorden, alles wordt gedomineerd door die noordelijke clans. Waarom dan in hemelsnaam? What's in it for us?
We hebben een aantal dingen van tevoren al even doorgenomen, ook zodat de luisteraar natuurlijk enige structuur in het verhaal heeft, mocht hij of zij niet zoveel van Kazachstan weten. Maar deze vraag had ik niet van tevoren met je besproken. Waarom is het goed dat we het over Kazachstan hebben in deze tijd, in deze tijdsgeest?
Ja, ik denk dat het, je zit en vanuit Nederland en vanuit de EU te denken van, niet alleen wat gebeurt daar, maar wat, op welke manier is die regio voor ons van belang? Kazachstan is voor ons economisch van belang, ook als energieleverancier. We hebben een tijd gehad dat we natuurlijk zelf ook met Nederlandse troepen in Afghanistan zaten. In de tijd ook nog wat Nederlandse F-16's in Kyrgyzstan en in Tajikistan hebben we tijdelijk gehad.
Zaten we dan bij de Amerikaanse luchtmachtbasis?
Ja, dan zaten we op Manas. Dat hebben we nog een tijdje gehad. Dus dat is een beetje in het verlengde van wat we toen in Afghanistan aan het doen waren. Dus ik denk dat we, maar dan moet je meer als Europese Unie denken. Kijk, doordat nu die hele oorlog gaande is en Rusland gedwongen is om heel veel te concentreren op alleen maar op Oekraïne, is er toch een zekere Russische invloed in Centraal-Azië die aan het wegebben is. En China springt daar gretig in, neemt duidelijk steeds meer invloed, niet alleen economisch, financieel, langzamerhand ook op het gebied van veiligheid. Dus ook al een Chinese basis in Tajikistan. Dus China kijkt heel nadrukkelijk naar die regio, maar tegelijk zie je in die regio dat men niet de ene grote broer weer wil inruilen voor de andere. Dus ze kijken heel nadrukkelijk ook naar andere mogelijke partners. Nou, Turkije is een logische, maar ze kijken bijvoorbeeld ook naar Iran. Ze kijken verder in Zuidwest-Azië, maar ze kijken ook naar de Europese Unie. En de EU heeft altijd hele mooie strategieën, waaronder een Centraal-Azië-strategie. Nou, stelt niet zo heel veel voor, moet ik eerlijk zeggen. Maar je zit daar niet alleen als EU, je zit daar samen met een aantal partners, waaronder de Duitsers, die daar wel degelijk grote belangen ook hebben. Dus het is ook een kwestie van samen optrekken. En als die landen op zoek zijn naar andere partners dan Rusland of China of Turkije, ja, dan is dat misschien iets wat je ook als EU kan doen. Of misschien kunnen de EU en Turkije op een aantal punten nauwer samenwerken. En dan heb ik vooral over het hele verhaal van connectivity en de middle corridor. Want iedereen is nu op zoek van, als allerlei grondstofhandel niet meer via Rusland kan. En daar zijn de Chinezen ook naar op zoek. Hoe ga je dan naar West-Europa? Nou, dat kan natuurlijk over zee, maar dat is allemaal langzaam en dat is duur. Dan komt dat hele verhaal van die middelcorridor buiten Rusland om door Centraal-Azië komt dan in beeld.
Ja, het is wel enorm zoeken voor de EU ook naar, ten eerste naar een mogelijke herziening van al die strategieën, een Centraal-Azië-strategie. Nou, volgens mij ga jij dit jaar ook focussen op de ontwikkelingen rond de nieuwe Rusland-strategie vanuit Europa. Misschien onder Zweeds voorzitterschap nu dat op tafel ligt. Maar tegelijkertijd zijn we natuurlijk ook in Europa op zoek naar met welke partners willen we nog in zee. Het is een constant koopman en dominee strijd in ons hoofd. Waarbij we Rusland en in mindere mate ook China eigenlijk al van ons afstoten. En Kazachstan, is dat dan, ondanks dat het toch een halve dictatuur is, is dat toch een dermate stabiele partner dat we denken, laten we dat dan doen?
Ja, nou aan de ene kant, het is ook een beetje beggars can't be choosers. Hè? Ik denk wel dat je in je beleid realistischer moet zijn. En iets minder de dominee. En misschien iets meer de zakenman. En misschien iets beter inspelen op wat die landen zelf willen. Kijk, Kazachstan is niet een dictatuur in de zin van een aantal andere landen. Zelfs niet een aantal andere landen in de regio. Er is wel een het is absoluut niet perfect. Maar de stappen die sinds vorig jaar gedaan zijn in wat nieuw Kazachstan moet gaan heten. Ja, er zijn wat voorzichtige politieke hervormingen doorgevoerd. Nieuwe grondwet is aangepast. Op papier zou het parlement, de Majlis, meer rechten moeten krijgen, meer invloed moeten krijgen. Nou, dat is allemaal nog een beetje wait and see. Maar op die basis zijn er dus nu ook in maart, op 19 maart, vervroegde parlementsverkiezingen.
Ja, vorige week heeft Tokayev gezegd, Lagerhuis, er komen nieuwe verkiezingen.
Ja, maar dat had hij eigenlijk al eerder gezegd dat eraan zat te komen. Okay. Dat was ook een logische stap. Nadat je die constitutie op dat punt hebt aangepast, de kieswet is aangepast. En dan nu 19, dan krijg je op die nieuwe basis, heb je nu vervroegde verkiezingen.
Ja.
Voor het parlement. Ja, of dat echt grote democratisering gaat betekenen, ja, dat waag ik te betwijfelen. Ik bedoel, die cultuur is er niet. Het zijn stappen in de goede richting.
Ja, pakken we zo nog even op. Laten we toch ook even met ander nieuws van deze week uit Kazachstan. Het gesprek vormgeven. Want Kazachstan legt Russen beperkingen op als ze de grens willen oversteken. Ze kunnen en mogen niet meer oneindig in Kazachstan blijven. Geldt trouwens ook voor inwoners van andere landen uit de Eurasiatische Economische Unie. En dat is toch een opvallend bericht. Want er zijn bijna 3 miljoen Russen in 2022 naar Kazachstan gegaan. Sommigen pendelen heen en weer. Hè? Ja, dus die cijfers zijn wat dat betreft niet helemaal helder. Maar wat speelt hier? Want dan komen we ook weer uit bij de positie van Kazachstan in de regio natuurlijk. En de relatie met Rusland.
Ja, ja inderdaad. Je zegt al van ja, die mensen zijn niet allemaal in Kazachstan gebleven. Die gingen ook gedeeltelijk heen en weer. Grootste golf die kwam zeg maar toen de mobilisatie werd afgekondigd. En voor Russen was het vrij makkelijk. Het is ten eerste een hele lange grens. Die moeizaam gecontroleerd wordt. Bovendien konden Kazachen met, en dat wordt nu veranderd, maar die konden ook met een binnenlands paspoort gewoon naar Kazachstan reizen. En daar gewoon ook verblijven.
Russen konden naar Kazachstan
reizen. En ik denk dat ze dat nu aan het aanpassen zijn, omdat ze gewoon meer grip daarop willen hebben. Kijk, het heeft ook allerlei nadelige gevolgen ter plaatse. De mensen, zeker mensen die zich vestigen, huurprijzen gaan omhoog.
Dat zie je natuurlijk ook in Georgië.
Dat zie je ook in Georgië. Er is eigenlijk een sterke parallel met Georgië, waar je ook een roep hebt gekregen op van ja, we willen hier meer controle op. En dat is in Georgië nog wat meer, omdat ja, Rusland daar in feite ook 20% van het Georgisch grondgebied onder controle heeft. Dus daar zijn de gevoelens richting Rusland nog wat anders dan in Kazachstan. Mm-hmm. Hoewel in Kazachstan het bredere publiek steunt ook Oekraïne en de Oekraïners in deze oorlog. Hè. Dus dat is in de bredere publieke opinie. Er zijn een aantal demonstraties geweest om Oekraïne te steunen, Oekraïners te steunen. Maar die Russen die daar komen, het zijn deels mensen die mobilisatie hebben ontvlucht. Het zijn deels ook, denk ik, mensen die om zakelijke redenen, om business redenen, hun bedrijf hebben verplaatst van Rusland naar Kazachstan.
Om zaken met het buitenland te kunnen
om
doen.
Om de sancties te ontlopen. Ja. Want Rusland en Kazachstan zitten samen in één douane-Unie, in de Eurasiatische Economische Unie. En wat je al eerder gezien hebt afgelopen jaar, is dat ineens vanuit verschillende landen de exporten naar Kazachstan enorm zijn toegenomen. En dat is voor een deel volgens mij, zijn dat gewoon parallele importen voor Rusland. Hè? Dus je mag bepaalde dingen niet naar Rusland sturen, ja, maar wel naar Kazachstan. Want Kazachstan valt niet onder de sancties. En ik denk dat een aantal mensen dus, dat kan natuurlijk een combinatie zijn, dat die mensen eventueel ook gemobiliseerd zouden kunnen worden, maar een aantal mensen gewoon hun bedrijf hebben verplaatst naar Kazachstan.
Ja.
En op die manier gewoon ook zaken met Rusland kunnen blijven doen.
Je zag laatst ook een statistiek dat er ineens veel meer zaken met Armenië werd gedaan. Ook op het gebied, als ik het goed heb hoor, zelfs van semiconductors, wat eigenlijk niet meer richting Rusland mag.
Ja.
Misschien zeg ik het nu verkeerd, maar dit soort gevoelige dingen, die kunnen inderdaad een grote rol spelen. Maar wat het dan betekent, die beperkingen, is als ik het goed begrijp, eerst mochten de Russen echt onbeperkt naar Kazachstan en nu krijg je een systeem dat vergelijkbaar is met mensen van buiten de EU die naar Nederland komen. In sommige gevallen, zoals het bijvoorbeeld met Oekraïners, dan mocht je 90 dagen naar Nederland en dan moet je weer 90 dagen weg bijvoorbeeld. En zo gaat het dan in Kazachstan voor Russen eruit zien. Waarbij ik me wel gelijk afvroeg, Tony. Ja, die mannen die Rusland ontvluchten vanwege de mobilisatie, ja, zou hier toch niet ook een deal op hoog niveau hebben meegespeeld? Want dat zou voor het Kremlin kunnen inhouden dat de Russen niet meer zo makkelijk naar Kazachstan gaan, of in ieder geval daar niet langer kunnen verblijven om die mobilisatie te ontlopen. Dat is toch een gedachte die dan in je opkomt en dat Tokayev daarmee akkoord is gegaan. Maar hoe zie jij dat?
Dat weet ik niet. Zou ik echt niet weten of dat een rol gespeeld heeft. Ik denk wat wel een rol in de optiek van Tokayev kan hebben gespeeld is de vrees, die ook in Rusland regelmatig wordt geuit, van een tweede mobilisatiegolf. En dat zou kunnen betekenen dat er ongecontroleerd, als je nu er niks aan doet, dat er weer zo'n hele golf van mannen daar die grens over komt.
Ja.
Dus ik denk dat dat ook wel een rol heeft gespeeld.
Dus echt het belang van Kazachstan staat voorop volgens jou?
Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ik weet niet of daar een deal. Kijk, dat soort dingen, dat speelt eerder nog in de verhouding tussen Kazachstan en China. Die ook heel gevoelig is op dat punt, omdat nou ja, de Kazachen heel erg sympathiek staan tegenover de Oeigoeren en het lot van de Oeigoeren. Die liggen net over de grens. Ja. Daar zitten ook een aantal etnische Kazachen bij. Nu is er een heel voorzichtige deal geweest dat die etnische Kazachen eigenlijk terug mogen naar Kazachstan. Want China is over het algemeen hier niet zo erg tegemoetkomend. En dat ligt heel erg gevoelig in de verhouding tussen Kazachstan en China. En daar is wel, dat kan alleen maar gebeuren als er inderdaad op hoog niveau een zekere deal gesloten is. Van nou, die Kazachen die zijn uitgezonderd en die mogen terug naar Kazachstan.
Ja.
Of terug, ze zijn misschien, 100 jaar geleden geëmigreerd of zo.
Precies, dus, ja. Je noemt al China. Laten we dan de gevolgen van die grensbeperkingen afwachten die we net aanhaalden. Maar als we het hebben over China en over Rusland en je begon het gesprek er al mee. Er is natuurlijk heel veel te doen over de positie van Centraal-Aziatische landen. En voor mijn gevoel gaan commentatoren soms iets te makkelijk ook en mee aan de haal door te stellen van ja, als Tokayev en Xi Jinping elkaar spreken, nou dan heeft Kazachstan definitief afstand genomen van Rusland. Het ligt volgens mij allemaal vrij genuanceerd, maar heb jij een soort van analyse van hoe Kazachstan zich nou wil positioneren in de regio of in de wereld? Is dat echt Kazachstan first en een goede relatie met alles en iedereen?
Ja, ik denk dat ze in wezen, wat ze altijd noemden hun multi-vector policy, dat ze dat zoveel mogelijk in stand houden. Ik geloof ook niet dat ze nu zeg maar de ene grote broer voor de andere willen inruilen. Kan ook niet. Daarvoor zijn ze op een aantal terreinen, vooral economisch, ook te veel afhankelijk van nog steeds van Rusland. Ik denk wel dat ze wat dat betreft meer opschuiven richting China. En toen het afgelopen jaar, toen die oorlog begonnen was, en Xi Jinping voor een van zijn eerste buitenlandse bezoeken Kazachstan aandeed, heeft hij ook heel nadrukkelijk de soevereiniteit en territoriale integriteit van Kazachstan gesteund. Expliciet, dat was een duidelijke hint richting Moskou van geen gedonder ook in Centraal-Azië of geen gedonder richting Kazachstan.
Zat een halve veiligheidsgarantie.
Ja, zover gaat het nog niet, maar je ziet daar dus dat China ook steeds meer een veiligheidsactor gaat worden. En voor China is dat, ja, het ligt een beetje in het verlengde. Kijk, zij hebben vooral belang bij goede economische en financiële betrekkingen in die landen eromheen. En daar is stabiliteit voor nodig. En die stabiliteit willen ze eventueel ook garanderen. Dus er was vorig jaar, begin vorig jaar, met die hele die rellen in Kazachstan die toen onderdrukt werden, was even het verhaal van, oh, nou komt Rusland met die CSTO.
Ja, paratroopers erbij.
En waar is China? Want er worden wel degelijk Chinese belangen geraakt. China heeft hier wat op het, zitten kijken van, nou ja, wat gebeurt hier? Russen waren natuurlijk al wel vrij snel weg. En de rol van CSTO in de hele ontwikkeling is niet geweest het neerslaan van de repressie, maar vooral om een aantal strategische punten, waaronder vliegvelden, zeker te stellen. Ik weet niet of Poetin toen al het idee had van in februari ga ik iets doen richting Oekraïne. Dus in januari kan ik dit nog doen, daarna heb ik die mannen gewoon zelf nodig. Mm-hmm. Op een ander terrein. Maar op zich was het wel opvallend dat die troepen, want normaal als je ergens Russische vredestroepen of iets dergelijks krijgt, dan krijg je ze ook nooit meer weg.
Nee.
En hier waren ze in feite al heel snel weer vertrokken. Dus dat is dat was wel merkwaardig. Ik weet niet in hoeverre China dat toen inschatte. Maar feit is nu wel dat door die oorlog en door de Russische invloed, omdat ze moeten zich zo concentreren op Oekraïne, dat je in alle regio's ziet dat anderen nu meer ruimte hebben om hun eigen dingen te doen.
Ja.
En dat geldt voor Azerbeidzjan op de Caucasus. Vorig jaar ruzie tussen Kyrgyzstan en Tajikistan. Ja, ook niet de dempende factor Rusland.
Nee. En wat me nog afvroeg, Tony, wat ik me nog afvroeg was dat op een gegeven moment kwam Tokayev. als winnaar uit die strijd. Want er op de achtergrond speelde er ook een soort clan-conflict. Ja. Maar dat is natuurlijk wel wat ongewoon voor Centraal-Azië. Misschien ook vanuit het perspectief van het Kremlin. Want ja, je houdt van stabiliteit en van lange relaties. Dus op een of andere manier ging het Kremlin toch akkoord met het feit dat Tokayev, Nazarbayev uitschakelde, op een zijspoor zetten. Want ja, je weet nooit zeker wat je ervoor terugkrijgt natuurlijk en waar iemand naartoe wil bewegen. Dat is misschien ook wat de analisten nu een beetje bedoelen met, ja, misschien dat hij wat meer richting China gaat of wat meer afstand van Rusland neemt. Dat vond ik nog wel een interessante uitkomst eigenlijk van die bloedige januari-conflicten.
Ja, ja. Ja, daar is gewoon nog heel veel onduidelijk wat daar nou echt gebeurd is. Er zijn wat mensen nu aangeklaagd. Maar ja, wat de werkelijke drijfveren, de werkelijke movers en shakers hierachter waren. Ik zie het vooral als een intern conflict. Waarbij Tokayev uiteindelijk een beroep heeft gedaan op CSTO om dit te beslechten. Wat op zich raar is, want het is en blijft een intern conflict. Dus ze moesten het dus echt framen dat er een dreiging was van buitenlandse factoren.
Ja.
Want anders is er helemaal geen enkele grond voor CSTO om iets te doen in Kazachstan. Het startte gewoon met een aantal rellen naar aanleiding van verhoging van de energieprijzen.
Zhanaozen, waar natuurlijk altijd de rellen beginnen. Of daar is de burgerbevolking het demonstratiefs eigenlijk.
Ja,
was dat een lont in het kruidvat.
Ja, en toen sprongen een aantal mensen erop. En toen werd er gebruik gemaakt van die rellen om uiteindelijk een deel van die elite aan de kant te schuiven. Van die clan rond Nazarbayev. Maar ook daar, en daarom is denk ik de hele zaak nooit echt opgehelderd. Ik bedoel, Nazarbayev is nooit aangeklaagd. En mensen direct om hem heen, nou ja, een paar zijn ontslagen. Mm-hmm. Maar ik denk dat er achter de schermen op een gegeven moment toch een zekere deal heeft plaatsgevonden. Dat een aantal toch buiten schot blijven hier bij dit hele verhaal. Dit wordt niet tot de bodem uitgezocht en alle schuldigen worden gestraft. En zeker niet de verantwoordelijken op het allerhoogste niveau, wie dat ook waren.
Nee, maar dat viel me ook op bij het lezen van alle reconstructies, omdat dit een jaar geleden is, die bloedige januari, zoals dat in Kazachstan is gaan heten. Het viel me wel op dat we dus eigenlijk nog steeds heel weinig weten van wat er nou precies heeft plaatsgevonden. Ja, en dan kom ik toch weer even terug bij mijn eerdere opmerking. Kazachstan is gewoon een halve dictatuur, want hoe kan je dit anders gewoon verborgen houden? Er is geen vrijheid van pers die dat even boven tafel krijgt. Mensen durven zich niet uit te spreken. Er is nauwelijks oppositie.
Ja.
Dat speelt dan toch nog wel?
Ja, nee, dat speelt toch zeker. En zeker ook nu met die kleine stapjes van politieke hervormingen. Ja, dit wordt niet vandaag op morgen een loepenreine democratie. Absoluut niet. Dus ik denk dat we dat ook gewoon ook goed in de gaten moeten blijven houden. En ook op dat punt Kazachstan op zijn verplichtingen die ze hebben in het kader van OVSE of andere internationale verplichtingen moeten blijven aanspreken. Dus ik denk ook niet dat ons pragmatisme nou zo ver moet gaan dat we zeggen van nou ja, we hebben ze op een aantal terreinen nodig. Hier kijken we maar even de andere kant op.
En daarom weten we ook nog niet hoeveel slachtoffers er zijn gevallen, bijvoorbeeld.
Nee, die schattingen lopen uiteen. Een paar honderd is in ieder geval duidelijk. Ja, waren het er meer? Ik denk niet dat in ieder geval voorlopig duidelijker wordt.
Omdat het natuurlijk ook deze weken veel gaat over, en dan maak ik even een zijpaadje naar een ander land van buurland van Rusland, namelijk Oekraïne. Daar gaat het veel over de corruptie en dat de corruptie wordt blootgelegd en dat er heel veel mensen corrupt zijn. Maar het feit dat het wordt blootgelegd en het feit dat onderzoeksjournalistiek daar een rol in speelt, dat geeft al aan dat het een heel stap verder is, meerdere stappen verder is dan Kazachstan, waar dit dus absoluut niet aan de orde is.
Ja, nee, dat klopt. Ik denk dat dat geldt in de hele voormalige Sovjet-Unie. Oekraïne is eigenlijk een van de uitzonderingen. Hè? Niet omdat het ineens geweldig minder corrupt is, maar wel omdat ze stappen maken. En die maken ze heel duidelijk. En dat zie ik bij Kazachstan nog niet onmiddellijk gebeuren.
Nee, maar jij kent Tokayev ook niet persoonlijk. Of je zal hem niet op WhatsApp hebben. Maar, of Telegram of Viber of wat dan ook. Maar het is dus nog onduidelijk of hij echt een hervormer gaat zijn. Is hij dan een machtswellusteling?
Nou, ik denk dat hij... Kijk, hij komt natuurlijk ook gewoon voort uit die oude structuren. En hij is lang minister van Buitenlandse Zaken geweest. Hij is voorzitter van de Senaat geweest. Ja, ik geloof niet dat hij een absolute hervormer is. Hij is ook niet een absolute dictator. Ik denk dat hij vooral kijkt... Nou, ik hoop dat hij een beetje over de belangen van zijn eigen groep heen kan denken. En meer ja, Kazachstan first en Kazachstan als geheel op de kaart wil zetten. En dat ook een beetje tot zijn erfenis wil maken. Maar ik zag hem eerst als iemand die daar door Nazarbayev was neergezet. Toch meer als een overgangsfiguur.
Ja.
Dus ik denk dat de komende tijd gaat uitwijzen of kan die ook zelf een persoon in his own right zijn. Hè? Dus...
Xi Jinping weet hem wel zo te positioneren op dit moment.
Ja.
Dat ziet er wel vrij serieus uit.
Ja.
Als die twee elkaar ontmoeten.
En ook binnen Centraal-Azië. Hij heeft het voordeel dat toen daar Karimov nog aan de macht was in Oezbekistan. Dat Karimov en Nazarbayev, dat ging niet echt samen. Hoewel ze uit dezelfde Sovjet-structuren voortkwamen. Maar ze wilden allebei de grootste zijn in Centraal-Azië. En sinds de dood van Karimov en aantreden van een nieuwe leider in Oezbekistan... gaat het tussen die twee een stuk makkelijker.
Ja.
Dus zijn er ook kansen voor Centraal-Aziatische landen om meer dingen samen te doen? En dan kijk je in eerste plaats naar Kazachstan en Oezbekistan. Los even van Rusland en China. En dat is iets wat al een aantal jaren gaande is en wat Kazachen ook zeggen van we moeten wel dingen meer samen doen. We willen niet alleen afhankelijk zijn van de een of de ander. En of dat dan ook betekent dat ze dan ook, zeg maar als er conflicten zijn tussen bijvoorbeeld Kyrgyzstan en Tajikistan, of zij dan ook een sterkere rol kunnen spelen, al dan niet samen met de Chinezen. Nou ja, dat is allemaal nog een beetje verborgen in de toekomst. Maar het is wel positief dat er nu meer mogelijkheden dan voorheen zijn voor Kazachstan en Oezbekistan om gewoon samen op te trekken als Centraal-Aziatische machten.
Ja, en je noemt al een interessant punt, want dat zien we in een aantal Centraal-Aziatische landen gebeuren. Of het is in aantocht, transities van de macht. En wat gaat ermee gebeuren? Blijft dat binnen de familie? Of komen er toch andere uitdagers? En hoe willen die zich dan positioneren? Wil de jongere generatie een andere profilering dan de oude die is opgevoed met Sovjet-structuren. Dat wordt wel een hele boeiende periode natuurlijk.
Ja, we hebben in een aantal landen al transities gezien. In Kyrgyzstan, wat relatief democratisch was in de tijd waarin ik in Kazachstan zat. Naar ook iets meer dictatoriaal. Dus dat is meer chaotisch. In de andere landen is de transitie heel erg sterk gemanaged. En in Tajikistan moet hij nog komen. Dus Rahmon zit ook eindeloos, al sinds de Sovjet-tijd, het invallen van de Sovjet-Unie aan de macht. Dus dat moet nog komen. Dus dat wordt best spannend. Ook omdat er toch sprake is nu van een nieuwe generatie die eraan zit te komen. En het zijn relatief jonge landen. Hè, met een hele grote jonge bevolkingsgroep van onder de 30. Wat gaat daarmee gebeuren? Wat zijn de keuzes die zij straks gaan maken? En kunnen ze dat beïnvloeden? Eventueel tegen die oude structuren in?
Ja, alleen daarom is het al interessant om naar die regio als regio op zich te kijken. Of naar die landen als landen op zich. En niet alles altijd maar op één hoop te gooien.
Ja, en ook niet alles door ofwel een Russische of een Chinese bril naar die regio te kijken.
Nee, nou dan tot slot één vraag daarover. En dan kom ik toch een klein beetje terug bij de oorlog die natuurlijk sowieso denk ik ook in al deze landen wel het bewustzijn heeft aangewakkerd van we moeten nadenken over onze identiteit. Wie zijn onze partners? Willen we onszelf voorop stellen? Ik denk dat dat wel versterkt is, die discussie in ieder geval. Ook al zal het niet heel democratisch met 200 man dan worden besproken en zullen er geen Rusland brieven zijn of strategieën zoals wij die kennen. Maar goed, er wordt over nagedacht. Hele goede analist van Carnegie, Timur Umarov, je hebt hem laatst nog gesproken. Die zei ook laatst, iedere raket die met iedere raket die op Oekraïne wordt afgeschoten, vernietigt het Kremlin de Russische invloed wereldwijd en vooral in de post-Sovjet-regio. Ben je het daarmee eens? Kun je stellen dat het ligt misschien niet eens aan die Centraal-Aziatische landen, maar het zou kunnen dat het Kremlin zelf de glazen ingooit in die relatie?
Ja, kijk, ik denk dat het imago van Rusland wordt in die landen krijgt een enorme deuk hiermee. Want geen van die landen heeft een conflict met Oekraïne of Oekraïners, soms in tegendeel. Dus dat wordt inderdaad door deze oorlog geschaad. Of het Kremlin zich daar iets van aantrekt, ik denk het niet. Ik bedoel, voor Poetin is die oorlog in Oekraïne ook voor het behoud van zijn eigen regime onderhand existentieel geworden. En al het andere wordt daaraan ondergeschikt gemaakt. Dus die zal zich echt geen zorgen maken van, ja, wat vindt Tokayev hier eigenlijk van? Anderen in Centraal-Azië. Ik denk dat het dat voor hem allemaal van minder belang is.
Ja, ook als Tokayev dan Xi Jinping ontmoet en Xi Jinping dat signaal afgeeft van, wij staan achter Kazachstan.
Ja, dat zal hij niet leuk vinden. Maar ik bedoel, het is niet bepalend dat hij dan denkt van, oh, nou, dan moet die oorlog maar een slagje minder of zo. Dus die oorlog blijft gewoon op nummer 1 staan. En ja, imago-schade, dat neemt hij op de koop toe. Hij denkt ook niet wat zouden ze in het Westen hiervan vinden of zo. Denk niet dat hem dat iets interesseert. Hij wil die oorlog gewoon tot het einde toe voeren. Totdat hij daar al zijn doelen heeft verwezenlijkt en Oekraïne heeft kunnen onderwerpen en zijn eigen regime vooral overeind heeft kunnen houden.
Ja. Ja, tegelijkertijd is hij het afgelopen jaar, geloof ik, is Poetin vaker dan ooit in Centraal-Azië geweest. Want daar was hij welkom. Dat is dan ook wel een dubbele gedachte, denk ik, voor die verschillende regimes. Natuurlijk ontvangen ze hem.
Ja.
Tegelijkertijd verwerpen ze wat er in Oekraïne gebeurt. Terug naar de Sovjet-Unie willen ze ook niet. Dus ze zitten niet te wachten op nog meer imperialistische nukken vanuit het Kremlin die eventueel hun ook kunnen raken.
Nee, vandaar ook dat zeg maar ook misschien in relatief belang ook zoiets als de Shanghai Cooperation Organization ook in relatief belang is gestegen. Ze blijven allemaal kijken ook naar China en eventuele andere partners. En natuurlijk zullen ze Poetin voor topconferenties en zo blijven ontvangen. Hè? Want geen van allen kunnen ze zich permitteren om zich echt helemaal tegen Rusland op te stellen. En zie je ook aan bijvoorbeeld stemgedrag in de VN. Hè? Dan onthouden ze zich of zo. Ze kijken wel uit dat ze dus Rusland echt heel openlijk gaan bekritiseren. Hoewel Tokayev daar eigenlijk nog het verst in gegaan is. Toen die, hij heeft het Sint-Petersburg Economisch Forum bezocht afgelopen jaar als een van de weinigen op dat niveau. Maar heeft daarbij heel nadrukkelijk gezegd van, wij erkennen niet de annexatie van, nou, de Krim had hij al eerder niet erkend, maar ook allerlei andere nieuwe annexaties niet. Dus dat was heel duidelijk. Kijk, hij had ook niks kunnen zeggen. Dus dat was heel duidelijk een signaal toch ook richting Poetin van, dit is niet onze oorlog. Hè. Wij nemen hier heel nadrukkelijk afstand van. Maar heel veel verder gaan, dat kunnen ze vaak ook niet. Hè. Want ze zitten toch in de Eurasiatische Economische Unie. Ze zitten in de CSTO. Maar je ziet wel de spanningen binnen die clubs ook wel toenemen.
Ja, maar ze stappen er niet uit, toch? Die clubs blijven toch intact?
Nee, en Kazachstan heeft net een paar leidende posities gekregen in die organisaties. Dus zeker Kazachstan zal er niet uitstappen. Bijvoorbeeld bij het CSTO, nou, Armenië zou het wel willen, maar kan het zich als klein land ook weer niet permitteren.
Nee. Het is een beetje zoals wij in de EU Orbán hebben. Orbán wil niet uit de EU, maar als hij van binnenuit meer invloed kan uitoefenen, dan heeft hij daar veel meer aan. Dat is ook hoe bijvoorbeeld Kazachstan het nu ziet. We worden machtiger binnen deze organisaties. Laten we daar gebruik van maken.
Ja, ja. Maar je zult niet zien dat die organisaties zich nog verder gaan uitbreiden. Dat er bijvoorbeeld Oezbekistan gaat toetreden tot de CSTO. Of Tajikistan tot de Eurasiatische Economische Unie.
Waarom niet?
Nou, dat is. Ik denk niet dat ze dat zien als. Kijk, ze zien dat toch een beetje als een soort van straitjacket van de Russen. Want dan zullen ze zich op allerlei manieren moeten aanpassen. Zoals in feite ook toen Kazachstan lid werd van de Eurasiatische Economische Unie. Toen moesten ze, wat voor hun heel nadelig was, een aantal importtarieven ophogen. En omdat ze al lid waren van de WTO, betekende dat dat ze een aantal derde landen moesten gaan compenseren.
Ja.
Dus dat is eigenlijk helemaal niet voordelig. En nou, Tajikistan zou er nog over kunnen denken, want Tajikistan zal eerder een soort van netto ontvanger zijn. Maar is inmiddels economisch al behoorlijk verknoopt met China. Dus ik weet niet of wat hun belang erbij zou zijn. Tot nu toe Rusland keek er wel naar.
Arbeidsmigratie.
Ja, maar de vraag is of ze dat ook niet kunnen zonder dat hele verhaal eromheen. En die arbeidsmigratie heeft ook een tik gekregen met, nou ja, vooral de economische situatie in Rusland zelf nu.
Ja, en de Tsjechen die ook de verhalen horen van, nou, wij kunnen ook opgepakt worden en naar het front worden gestuurd.
Ja,
dat zo is die mobilisatie ook wel af en toe gegaan.
Ja. Dat zal Poetin zeggen van, nou, dat waren dan de fouten in de. Maar die verhalen gaan natuurlijk ook in die landen van, ja, straks dan zit ik daar als bouwvakker zonder papieren en word ik ook van de straat geplukt en mag ik ook gaan vechten in Oekraïne.
Ja, dankjewel Tony.
Oké, nou.
Veel succes dit jaar, want er is veel te veel om te volgen.
Ja, nou, we doen ons best.
Laten we het daarbij houden. Dankjewel Tony.
Bedankt.
De volgende keer weer een mop. En Floris. En een mop.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.